Gemeente, gasten, in deze dienst willen we heel hartelijk welkom heten de jongelui uit de naburige gemeentes die onder de vlag van het LCJ hier met ons zijn en na de dienst ook een preekbespreking zullen houden met elkaar. Hartelijk welkom, jongelui, waar jullie ook zitten in de kerk. De schriftlezing is vanmiddag genomen uit Johannes 20, vers 24 tot en met 31. Johannes 20, vers 24 tot en met 31. En de collecten in deze middagdienst zijn, evenals vanmorgen, voor de kerk, voor de kerkelijke kaszending en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook nu belijden wij dat onze hulp en verwachting staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, gasten, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 95, vers 1 en 4. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 1 en 4. We gaan nu rekenschap geven van de hoop die in ons is. En we doen dat door te belijden met de kerk van Christus, de ware katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. En we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 33, het tweede vers. Roem nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Psalm 33, vers 2, na het apostolicum. En laat ieder met mij in zijn of haar hart meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we eerst samen een zegen vragen over deze dienst, voordat we de schriften gaan openen. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u die niet gebonden bent aan tijd of ruimte, u die zo verheven bent boven uw schepping, u die eeuwig bent, een ontoegankelijk licht bewoont en die toch met ons contact zoekt, gemeenschap zoekt door Christus, door de Geest, door uw heilig woord. We komen eerbiedig voor u, Here. U hebt onszelf ertoe aangespoord in uw woord om uw aangezicht te zoeken. En daarom doen we het. En daarom durven we het ook. Om als het ware bij u binnen te komen, biddend in uw hemelspaleis en voor u te buigen en ons hart voor u open te leggen. Heer, we danken u hartelijk dat er kerk mag zijn vanmiddag. Dat hier weer uw geest naar uw belofte aan het werk is. Maar niets in de kerk gaat automatisch. En daarom smeken, bidden we het van u, Heere. Neem uw geest niet van ons, maar laat hij onze harten openen. Zodat we de dingen verstaan. Veel staat er op het spel als we denken aan de kerk in onze samenleving. Er gebeurt veel waar we ons zorgen om zouden kunnen maken. Maar er is maar één remedie. En dat is dat we telkens weer opnieuw discipelen worden, leerlingen worden van uw woord, geleid door uw geest. En dat zo ons leven gericht wordt om naar uw eer en onze zaligheid voor te gaan. Heren, laat deze dienst dan daar ook aan mee mogen werken. Wilt u geven dat er onderwijs mag zijn, niet op de manier van abstract, afstandelijk onderwijs, maar onderwijs op de manier van uw geest, zodat het tot uw eer zal zijn en tot heil van mensen. Geef dat alles wat afleidt aan de kant zal mogen gaan. Wees met de jongelui die via het LCJ hier zijn en ook straks een preekbespreking zullen hebben. Wilt u hen leiden? Geef dat er in de verkondiging ook ingegaan mag worden op de vragen waar zij mee zitten. Maar ten diepste doet het er niet toe of we ouder zijn of jonger zijn. We hebben nodig onderwijs. We hebben nodig uw leiding. Laat die er mogen zijn vanmiddag, heren. En wilt u geven dat er een open weg is tussen uw woord en ons hart. En geef dat niets in de weg zal staan. Uw dienaar niet die hier staat, laat hij slechts instrument mogen zijn. En wij zelf niet, als hoorders. Heren, wilt u de boze bij ons vandaan houden, zodat hij ons niet kan hinderen. En maak het goed vanmiddag, zoals u dat alleen kunt. Heren, op u slaan we onze ogen. Laat ons niet beschaamd achter. We hebben het er niet naar gemaakt, maar wij pleiten op het werk, op de persoon, op de beloften van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Laten we, zoals gezegd, het woord openen vanmiddag bij Johannes 20 en we lezen vanaf vers 24 tot en met 31. Eigenlijk is dat stof die op het paasfeest wordt gelezen of na het paasfeest wordt gelezen. Maar het gaat in de leerdienst vanmiddag heel in het bijzonder, en dat is ook op verzoek van de jongelui, het gaat over de Bijbel en hoe wij kunnen weten dat de Bijbel betrouwbaar is, waarachtig is. En in deze passage uit Gods woord gaat het daar ook over. En daarom wil ik graag Johannes 20 vers 24 tot en met het einde lezen. En daar klinkt Gods woord als volgt. En Thomas, een van de twaalven, bijgenaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels, de spijkers, en mijn vinger steken in het teken van de nagels, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen opnieuw binnen en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Laten we ook gaan zingen over dat woord van God. Dat doet de dichter van Psalm 119. Die leeft helemaal op als hij bezig is met de woorden van God. Want zo komt God naar hem toe. Zo kunnen wij in contact komen met God. En daar zingt hij zijn hele psalm over vol. allerlei woorden gebruikt hij voor het woord van God. De wet, de onderwijzingen, de instellingen van de Here. En hij bedoelt, dat is het leven. Daar hoor ik de stem van God. Daar mag ik op koersen. En we zingen dan Psalm 119, vers 2, vers 5 en vers 7. 119, vers 2, 5 en 7 ter inleiding op de verkondiging. Als wij gaan horen naar wat de Bijbel zelf zegt over de Bijbel, en hoe we dan zouden kunnen weten dat die Bijbel betrouwbaar is, dan vinden we een heel grote hulp en een gebaande weg in onze belijdenis. Onze belijdenisgeschriften spreken ook over de schrift en de betrouwbaarheid daarvan. In het bijzonder artikel 3 en 5 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Die staat vlakbij de catechismus, jongelui, achter in jullie psalmboek, kerkboek. Daar vind je de Nederlandse geloofsbelijdenis. Je weet wel, die ooit Guido de Bray had geschreven. En waardoor hij ook mede daardoor als martelaar is gedood in de 16e eeuw. Het is geschreven met bloed, zou je kunnen zeggen. En we lezen dus uit die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 3 en 5, waar het allebei gaat over de Bijbel. Eerst artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat het volgende. Wij belijden dat dit woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen gesproken hebben, zoals de heilige Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna heeft God in zijn bijzondere zorg voor ons en ons heil aan zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En zelf heeft hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schriften. En dan artikel 5 over het gezag van de Heilige Schrift. En daar belijden we met de kerk van de Reformatie. Wij aanvaarden al deze boeken en deze alleen als heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder te twijfelen geloven wij alles wat zij bevatten. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanvaardt en als zodanig erkent, maar bovenal omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. Zij hebben ook het bewijs daarvan in zichzelf, daar zelfs blinden tasten kunnen, dat de dingen die erin voorzegd zijn, geschieden. Tot zover onze belijdenis. En deze belijdenis is gegrond op de schrift. Vele plaatsen zouden daarvoor te noemen zijn, maar ik wil mij vanmiddag vooral beroepen en concentreren op Johannes 20 en daarvan de laatste twee versen, vers 30 en 31 uit Johannes 20. En dan lezen wij Gods heilig woord. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de tekst. Laten we straks na de verkondiging zingen opnieuw over het woord van God, zoals we dat zingen in Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 57, vers 5 zingen we, Psalm 56, vers 5 zingen we na de verkondiging. Gemeente, gasten, jongelui, in het bijzonder die bij ons zijn vanmiddag. Het is goed om hier bijeen te zijn als gemeente, samen met de jongeren van het LCJ, het Landelijk Contact Jeugdwerk uit de regio om ons heen. De jongelui vroegen mij vorig jaar al, toen ik nog in Afghanistan zat zelfs, ze vroegen mij via de e-mail, dominee, zou u kunnen preken, zou u kunnen ingaan op onze vragen. En dan hebben wij eigenlijk deze vraag in gedachten. Waarom is de Bijbel waar eigenlijk? Kan de Bijbel niet, deels misschien, verzonnen zijn? Dat is nogal een vraag, een hele belangrijke vraag. Misschien vindt u als ouderen die vraag van onze jongelui wel een beetje schokkend. Twijfelen ze dan daaraan? Staat er dan niks meer vast in de kerk? En toch is het goed dat we in alle eerlijkheid deze dingen naar voren laten komen in de kerk. En dat we spreken over alle dingen die op ons en op onze jongelui afkomen. En ja, die ertoe kunnen leiden dat er in ons hart twijfel ontstaat. En dat is wel een klein beetje te begrijpen, want wij leven in zo'n ontzettend ingewikkelde samenleving. Ook religieus. Er zijn zoveel stromingen, zoveel religies, met allerlei heilige boeken. Als we alleen de stad Veenendaal al nemen, misschien zegt u het is geen stad, het is een dorp. Goed, een dorp. Zo'n 60.000 inwoners. Ik heb wat nagegaan. Op die 60.000 inwoners is 10%, 6.000 mensen dus, van niet-westerse afkomst, allochtonen. 6.000 mensen. En een belangrijk deel, jongelui, zeker als je in Veenendaal gaat winkelen, in het dorp, in de dorpstraat, een belangrijk deel van hen is islamitisch. Dat kun je ook zien aan hun kleding, aan hun uiterlijk. Ze zijn deel geworden van het straatbeeld, ook in Veenendaal. En geen wonder dat onze jongelui in zo'n tijd zich afvragen, in zo'n samenleving zich afvragen, hoe zit het nou met die mensen? Heeft bijvoorbeeld de Koran ook niet gelijk? En is het niet zo dat er veel mensen zeggen, ach, die Bijbel, die Koran, die komen eigenlijk op hetzelfde neer? En zo zouden er meer dingen te noemen zijn, waardoor wij zelf en onze jongelui eigenlijk een beetje het spoor bijster zouden kunnen raken. Het is beter om daar dan over te spreken en leiding te zoeken van de Heere door zijn woord dan om dat te negeren, zodat het verder zou woekeren als een veenbrand. Onze belijdenis, jij en u hebt dat kunnen horen, spreekt ook heel nadrukkelijk over de Bijbel als Gods woord. Vandaar dat ik artikel 3 en 5 heb gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die helpen ook, die belijdenis helpt ons om niet in de duisternis rond te tasten, maar om helder zicht te krijgen op onze vraag. En met Gods hulp hopen we dat dan ook te krijgen vanmiddag, want van hem zijn we afhankelijk. En jongelui, om alles goed te kunnen volgen in de preek, heb ik gekozen voor de volgende thema en verdelingen. De Bijbel is Gods woord. Dat is het thema voor vanmiddag. De Bijbel is Gods woord. En dan horen we drie dingen. Hoe de Bijbel wordt betwijfeld. Hoe de Bijbel is bedoeld. En hoe de Bijbel wordt betuigd. En ik zal dat verder ook wel uit gaan leggen in de preek, maar dat zijn de drie punten. De Bijbel is Gods woord. Drie punten. Hoe de Bijbel wordt betwijfeld, hoe de Bijbel is bedoeld en hoe de Bijbel wordt betuigd. Driemaal B, misschien iets makkelijker te onthouden. Ja, gemeente jongelui, laat ik jullie mogen aanspreken vanmiddag. Jongelui, hoe is dat nou bij jullie, zoals jullie hier in de kerk zitten op de galerij en hier beneden. Hoe is dat bij jullie? Twijfelen jullie aan de Bijbel als woord van God? Ja, ik kan dat natuurlijk niet één voor één aan jullie gaan vragen, maar ik heb er wel over na zitten denken natuurlijk bij de voorbereiding van deze preek. En als ik me probeer in te leven in jullie situatie, in jullie leefwereld en denkwereld, en ik word er een beetje mee geholpen omdat mijn vrouw en ik zelf kinderen hebben, ook, laat ik maar zeggen, in de LCJ-leeftijd, dan denk ik dat er allerlei oorzaken zijn waardoor jullie inderdaad zouden kunnen gaan twijfelen aan het woord van God. Ik stel me voor, jongelui, dat jullie je afvragen, hoe weet je nu eigenlijk wat waar is en wat niet waar is? Ik zei het al, veel mensen gaan uit van de Koran. Ook hier in Veenendaal, is dat boek dan een leugen? Nou, verder weet je dat je ook Joden hebt en ook Hindoes. Je hebt natuurvolkeren die in de oerwouden leven. Je hebt ook andere mensen die in het heidendom leven. Ook moderne heidenen die van God en gebod niets weten, niets willen weten. En dan zou je je zomaar kunnen afvragen, is het dan eigenlijk niet hoogmoedig? Als wij zouden zeggen, ja, de Bijbel heeft gelijk en al die andere mensen niet. Kun je dat toch wel zeggen in deze moderne tijd? Heeft niet iedereen een stukje van de waarheid? Zo wordt veel en vaak gepraat en gesproken. Er zou nog een reden te noemen zijn waarom wij zouden kunnen gaan twijfelen. Wij en onze jongelui en onze kinderen hebben leven in een tijd met heel veel producten van de wetenschap. Bijna elke jongere die heeft wel een mobiele telefoon en een computer, een laptop. En wetenschappers kunnen zoveel. Ruimteschepen vliegen naar de maan en naar Mars. En als je op Google Earth kijkt, op internet, dan kun je zelfs foto's bekijken van het maanoppervlak, hoe dat eruit ziet. Wat een geweldige mogelijkheid van wetenschap en techniek. En om je heen hoor je heel veel mensen spreken, en van tijd tot tijd laait dat weer eens op, dat debat, hoor je spreken over evolutietheorie. Bijna iedereen lijkt daarvan uit te gaan. En dan gaat de twijfel zomaar knagen. Is het wel waar wat ik thuis meegekregen heb? Is er wel een schepper? Kan dat eigenlijk wel, wonderen die in de Bijbel staan? Kan dat nog wel in deze moderne tijd? Dat je gelooft in opwekking van de doden, manna uit de hemel, wonderen en tekenen. Zijn we daar niet een beetje te wetenschappelijk voor geworden, te volwassen geworden? Is dat eigenlijk niet iets voor de middeleeuwen, toen de mensen nog niet zoveel wisten? En nog een reden om te twijfelen. In deze tijd hebben moderne mensen niet zoveel meer met de waarheid. Onze grootouders en overgrootouders konden zeker op kerkelijk erf nog intense debatten voeren. Hoeveel verbonden zijn er? 2 of 3 verbonden? Nou, de ouderen onder u weten er alles van, gezien de geschiedenis van deze gemeente. Kerkelijke voorlieden konden elkaar om de oren slaan met stukken in de landelijke organen van hun kerken. Er was een strijd en er kon gestreden worden over de waarheid tussen christenpolitici en communisten en socialisten en liberalen. Maar dat is er eigenlijk niet meer zo. Het gaat er, en dat is de laatste decennia steeds sterker geworden, het gaat er om niet wat waar is, maar hoe iets voelt. En daarom hoor je tot vermoeiend toe reporters, journalisten vragen aan mensen, hoe voelt dat? Wat ging er door u heen? Nou, het gevoel is dan, als jij je prettig voelt bij iets, als dat nou voor jou werkt, dan volg je dat, hè? Dan zegt men, dan is dat jouw ding. En dat geldt ook op het gebied van godsdienst. Zoek een gemeente die bij je past, waar je je goed voelt, waar je kunt ontplooien. Dat gevoel, dat is leidend geworden. En zo geldt dat in de samenleving. Niemand moet ook proberen om je op andere gedachten te brengen, want dat is geen teken van de respect. Als ik nadenk over de gesprekken die ik heb op de kazerne met heel veel jongelui die niet zijn opgevoed bij de Bijbel, dan zeggen ze vaak, als ik een poosje in gesprek ben met ze, dan zeggen ze vaak, ik respecteer iedereen. Maar eigenlijk bedoelen ze te zeggen, val mij niet lastig met de Bijbel. Laat mij ongestoord mijn eigen ideeën volgen. Er zal best iets zijn in de hemel, maar wat dat iets is, dat vul ik nou helemaal zelf in. Daar heb ik geen heilig boek of kerk voor nodig. Het gevoel is leidend geworden. niet de waarheid, niet het getuigenis van de schrift, maar het gevoel. Dat tref je breed aan in de samenleving, maar het zou me verbazen als dat niet ook ingang vindt bij ons en bij onze jongelui. En valt er tegen dat dat geweld, tegen al die oorzaken van twijfel en verwarring, valt daar eigenlijk wel iets tegen in te brengen? Of zijn we machteloos daartegen? Wat moet je zeggen als je al die oorzaken van twijfel, van aanvechting, van verwarring over de schrift en de waarheid, als je dat nou tegenkomt? Nou, gemeente, jongelui, dan zou ik dit willen onderstrepen vanmiddag. En dat heeft mijzelf ook vaak geholpen in gesprekken met andersdenkenden. Het is belangrijk om één ding goed te zien. Namelijk dit: het is niet mogelijk om te leven zonder vertrouwen. Iedereen, of hij nou christen is, of islamiet, of atheïst, iemand die niks wil weten van God, of agnost, iemand die zegt, ja, ik twijfel of God bestaat, of wat voor achtergrond een persoon ook heeft, iedereen moet in het leven bouwen op zaken die uiteindelijk niet te bewijzen zijn. Dat geldt voor heiden en atheïst, voor christen en andersdenkenden. Nou jongelui, laat ik het dan maar heel praktisch maken, hoe ik dat zelf ook vaak gebruik in gesprekken. En ik hoop dat je daar iets aan hebt, dat je dat mee kan nemen. Ik gebruik vaak in gesprekken met andersdenkenden, gesprekken die gaan over de Bijbel, dit voorbeeld. De meeste mensen in Nederland, in de westerse wereld, gaan ervan uit dat er alweer een poos geleden, in 1969, astronauten op de maan geland zijn. Maar hoe weet je dat nou zeker? Hoe weet je dat nou zeker dat Neil Armstrong op de maan geland is, terwijl hij die beroemde woorden zei: kleine stap voor de mens, grote stap voor de mensheid. Hoe weet je dat nou zeker? Je kunt het niet meer met je eigen ogen vaststellen. Het ligt in het verleden. Je kunt het alleen weten als je bepaalde bewijzen aanvaardt. Getuigen, ooggetuigen bijvoorbeeld, die hun verhaal verteld hebben. Fotomateriaal, filmmateriaal. De verhalen van wetenschappers die toen, ruim 40 jaar geleden, ze zijn al op leeftijd nu, oud al, maar als ze nog leven, dan kunnen ze vertellen over hoe dat ging, zo'n maanlanding, hoe die raket opgestegen is. Maar je moet het hebben van de getuigenissen van mensen die het hebben meegemaakt. Anders weet je het niet. Anders kun je nooit kennis verwerven. En dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Voor alle gebeurtenissen in de geschiedenis bijvoorbeeld, waar we niet zelf bij geweest zijn, moeten we vertrouwen op anderen. Op hun mondelinge getuigenissen, hun geschreven getuigenissen, op foto of filmmateriaal. We weten dat kan allemaal vervals zijn en toch, we vertrouwen er maar op. En zo is heel ons leven gebouwd op vertrouwen. Jongens en meisjes in de kerk, jij vertrouwt er toch op dat dat grote land Australië bestaat? Dat heeft de juf of de meester toch verteld in de klas? Nee, je bent er waarschijnlijk nooit geweest, maar je weet dat aan de andere kant van de aarde Australië moet liggen. Hoe weet je dat nou? Je bent er zelf nooit geweest. Nee, maar jij vertrouwt de meester en de juf. En jij vertrouwt die bosatlas die in de klas ligt. En je vertrouwt wat je op de computer kunt vinden over Australië. En je vertrouwt erop dat die mensen die zeggen dat ze uit Australië komen, geen leugen vertellen. Vertrouwen. Anders kunnen we nooit tot kennis geraken. Zonder vertrouwen is er geen kennis mogelijk. En dat geldt tot in alle dingen van ons leven. Geld in onze portemonnee, het is eigenlijk niks waard. Het is wat briefpapier en bijna waardeloos metaal. En toch, we vertrouwen erop dat we er boodschappen mee kunnen doen in de supermarkt. We vertrouwen erop dat we veilig over straat kunnen en veilig boodschappen kunnen doen hier in de dorpsstraat van Veenendaal komende week. Maar zeker weten we het nooit. Denk maar eens wat er gebeurde vorige week in Alphen aan de Rijn. Iemand schoot zomaar 6 mensen neer daar in het winkelcentrum van Alphen en schoot toen zichzelf neer. En dan zijn we diep geschokt. Waarom? Omdat we er dan weer achter komen hoe ons leven gebouwd is op vertrouwen. Niet op zekerheden, maar op vertrouwen. Je neemt aan dat je veilig over straat kan. En zo geldt dat voor alles. We vertrouwen de politie. En daarom zijn we extra geschokt toen we hoorden, alweer een goed jaar geleden, dat een politieagent een buurmeisje had misbruikt, gedood en begraven in zijn eigen tuin. Hoe kan dit nou? We vertrouwden erop. Maar het was maar vertrouwen en geen zekerheid, geen bewijs. Dus iedereen heeft vertrouwen nodig, anders kunnen wij gewoon niet leven. Kunnen we nooit functioneren in de samenleving, nooit iemand vertrouwen, nooit afspraken maken. En zo werkt dat nou ook met een atheïst, iemand die zegt: ik neem alleen aan wat ik wetenschappelijk kan verklaren. En jullie christenen en jullie jongelui, jullie zijn toch een beetje dom, een beetje uit de donkere middeleeuwen als jullie in de Bijbel geloven. Die opstanding van Christus, die kan ik niet aannemen. Maar zo'n atheïst, iemand die dat zegt, ja, die kan dat ook niet bewijzen. Dat is ook een aanname. Dat is ook een vorm van vertrouwen en van geloof. Hij gelooft, hij neemt aan dat de opstanding uit de doden niet kan plaatsvinden. Hij neemt aan dat alles via de natuurwetten altijd zal verlopen. Maar waarom? Waarom zou God, de schepper van alles, niet kunnen afwijken van zijn natuurwetten? Christus kunnen terugbrengen uit de dood met een verheerlijk lichaam. Zijn zoon Christus over het water laten wandelen. Waarom zou God dat niet kunnen? Hij is toch de schepper? Hij beheerst toch ook de natuurwetten? En zo kun je dus nagaan dat ook een wetenschapper, iemand die niks te maken wil hebben van de Bijbel, zijn leven bouwt op geloof uiteindelijk, op vertrouwen, op bepaalde onbewijsbare aannames. Nou gemeente, misschien zegt u terecht: dominee, dat lees ik allemaal niet in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is ook zo, want toen speelde dat helemaal nog niet. In de 16e eeuw, toen Guido de Bray zijn belijdenis schreef, ja, toen was heel Europa gestempeld door het christelijk geloof. En er was eigenlijk alleen verschil van mening hoe je de Bijbel nou moest lezen en hoe je God nou moest dienen. En daar ging het over, tussen Rooms-Katholieken en protestanten. Maar alles waar ik het nu over gehad heb, dat was nog niet aan de orde in die tijd. En toch is het belangrijk, denk ik, om dat naar voren te brengen. Dus, jongelui, iemand die jou aan het twijfelen wil brengen aan de Bijbel, die heeft uiteindelijk zelf ook een geloof. Een geloof in de wetenschap, in de natuurwetten, waar nooit een afwijking van mogelijk zou zijn. Waarom eigenlijk niet? Geloof in eigen mening, verstand, inzicht of wat dan ook. En als christen ben je dus niet afwijkend van anderen. Je kunt heel eerlijk tegen andersdenkenden zeggen: ik vertrouw op de Bijbel, Gods woord. Waar vertrouw jij op? Die ander zal dan ook naar voren moeten komen met waar hij op bouwt en op vertrouwt. En dat kun je wel eens uitproberen met iemand. Je hoeft niet stil te vallen als je aangevallen wordt. Maar je kan in gesprek gaan met andersdenken, zeggen: waar vertrouw jij dan op? Ik vertrouw op de Bijbel, ik kom er vooruit. Maar waar vertrouw jij op? Waar vertrouwt u op? Het kan best wel eens tot hele verrassende gesprekken komen dan. Op je werk en in de collegebank of waar je dan ook je plek hebt. En zo kom ik dan, gemeente, bij het tweede van de preek. Hoe de Bijbel wordt betwijfeld. Ja, dat hebben we nou wel doorgekregen, hoop ik. Maar Het tweede, hoe de Bijbel is bedoeld. Kijk, in het schriftgedeelte dat we lazen, daar gaat het over de bedoeling van de Bijbel. Dat is het tweede van de preek. En dan schrijft de evangelist Johannes aan het eind van hoofdstuk 20, we hebben het gelezen, dan schrijft hij dat alles wat hij in zijn boek heeft gezet, dat dat een bepaald doel heeft. Hoor maar, vers 31. Deze dingen zijn geschreven, al die wonderen, die tekenen, die verschijningen. Deze dingen zijn geschreven, vers 31, opdat gij, opdat u, jij, lezer, gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat jij en u, dus dat is het doel waarom Johannes dat schrijft, omdat jij door te geloven, dat betekent dat woord gelovende, dat jij door te geloven het leven hebt in zijn naam. Dat is dus de bedoeling van de Bijbel. Als we dus bezig zijn met de Bijbel, jongelui, en wanneer je twijfelt aan de Bijbel, dan zou dat wel eens hiermee te maken kunnen hebben, dat je niet scherp hebt wat de bedoeling van de Bijbel is. Het gaat er niet om dat wij de Bijbel gaan lezen met eerbied als een puzzelboek en dat we ons aftobben over moeilijke vragen die er in de Bijbel zijn. Waar komt nou het lijden vandaan bijvoorbeeld? Of hoe moet ik twee gedeeltes nou aan elkaar en in elkaar passen? Dat is dus niet de bedoeling van de Bijbel. Nee, de bedoeling van de Bijbel is dat God zich wil laten kennen. Dat is de bedoeling. En ik verwijs ook even naar artikel 2, heb ik net niet gelezen, maar het slot van artikel 2 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar staat: ten tweede geeft God zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Voor zover dit voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot heil van de zijnen. Dus God geeft zich te kennen door dat woord. Daar gaat het dus om in de Bijbel. Dus als je je hoofd breekt over de Bijbel, breek je hoofd dan op het juiste punt. Namelijk dat God bezig is in die Bijbel om zich bekend te maken. God wil dat wij hem leren kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Dat is de bedoeling van de Bijbel. De Bijbel wordt niet voor niets vergeleken met, heel vaak vergeleken met een liefdesbrief. Als je een brief krijgt van je vriend, je vriendin, waar je verliefd op bent, waar je verkering mee hebt, dan ga je toch niet in die brief heel erg schools te werk. Dan ga je daar geen spellingscontrole op doen. En dan ga je daar geen zinsontleding op toepassen. En dan ga je niet het naamwoordelijk en het werkwoordelijk gezegd eruit halen. En de persoonsvorm, noem maar op. Nee, dan lees je die brief vanuit de liefde. Jouw geliefde schrijft jou een brief. En tegenwoordig is dat natuurlijk een e-mail of een sms'je, dat weet ik ook wel. Maar je leest dat met het oog op jouw geliefde. Dat is de bedoeling van die ander. En je hoort daarin als het ware de stem van jouw geliefde klinken. En je maakt via dat bericht contact met elkaar. Je stelt je hart voor elkaar open. En zo is het met de Bijbel nou ook. Daarin toont God zijn hart aan ons mens. De Heer wil niet dus dat we gaan peinzen over die Bijbel en zeggen van ja, maar klopt dit wel en klopt dat wel en hoe zit dat dan? Nee, dan zijn we met de verkeerde insteek bezig. Het gaat erom dat we de Bijbel biddend lezen, zodat wij God gaan ontmoeten. Heel de Bijbel is eigenlijk een uitwerking van die vraag die klinkt in het paradijs aan Adam. Adam, waar zijt gij? En jongens en meisjes, dat vroeg de Heere God, hè? Toen Adam en Eva waren weggelopen, nadat ze in zonde gevallen waren, van de boom gegeten. Ze hadden zich verstopt in de struiken en God riep ze tevoorschijn. Hij zocht ze op, uit liefde. Waar zijt gij? Daar gaat de Bijbel dus om. Het is één groot geschiedenisboek, één grote heilsgeschiedenis van hoe God weggelopen mensen achterna loopt. Hoe God mensen die hem ongehoorzaam zijn, die niet wachten op de Heer, die hem niet nodig hebben, hoe die ze achterna loopt. Denk maar eens aan Hosea. Hoe die bezig is om namens God achter dat ongehoorzame Israël aan te lopen. God loopt ze achterna, de Adams en de Eva's, de apostelen, de discipelen en noem maar op. Een liefdesbrief waarin God zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Dus in de Bijbel komen wij met God in aanraking. Wordt Hij ons verkondigd, horen wij Hem spreken. En dat vormt ook de geweldige eenheid van de Bijbel. Ik kan me best voorstellen, jongelui, dat je zegt, ik vind de Bijbel best moeilijk. 66 verschillende boeken in één Bijbel. Uit allerlei perioden van de geschiedenis. Soms in moeilijke woorden. En wat is nou de eenheid daarvan? Nou, de eenheid die daarachter schuil gaat, die daarin ligt, moet ik zeggen, dat is dat het gaat in die grote Bijbel, die dikke Bijbel, over die ene God van Israël. De God en Vader van Jezus Christus, die ons wil ontmoeten. En als je God ontmoet, en dat is het. Het belangrijke punt vanmiddag, en ik hoop dat u en jij dat mee kunt maken, mee kunt nemen. Als wij God ontmoeten in de Bijbel, dan gaat die twijfel ook weg. Als je verkering hebt met iemand, jongelui, in de verkeringstijd kunnen er allerlei twijfels zijn. Is die jongen wel voor mij bestemd? Passen wij wel bij elkaar? Soms moet je een verkering afbreken, heel verdrietig kan dat zijn. Maar als je elkaar niet gezien hebt voor een poos, en je ontmoet elkaar weer, en je hart springt op, en je hart gaat open, en je valt elkaar weer in de armen, om zo te zeggen, dan verdwijnt de twijfel. Als je elkaar weer ziet, en er is aantrekkingskracht, en er is liefde voor elkaar, dan verdwijnt die twijfel. Die gaat naar de achtergrond. In de omgang met elkaar zal de liefde, als het goed is, zich verdiepen en de twijfel verdwijnen. Nou, zo is het ook met de God van de Bijbel. Het gaat in het christelijk geloof niet om een boek, alsof wij een boek vereren. Natuurlijk, het is Gods heilig woord, maar het gaat niet om de Bijbel van God, maar het gaat om de God van de Bijbel. Het gaat om de God van de Bijbel. Het gaat om de Heere te ontmoeten, Hem te kennen. En daar hebben we een prachtig woord voor, hè? Dat is de bevinding, dat je erachter komt. Heer, het is waar wat U in uw woord zegt. Hè, dat is de vreze des Heeren, dat respectvolle, liefdevolle omgaan met Hem. Dat is waar het over ging in dat psalmvers waar we mee begonnen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie heeft er heilig zin in? Dat soort tonen. En dan gaat het niet om dat ik mijn hoofd breek en dat ik er niet uitkom over allerlei moeilijke kwesties. Maar het gaat erom dat ik zeg, Heere, ook al heb ik nog zoveel vragen over de Bijbel. En zijn er ook zoveel dingen nog duister. Dit weet ik, wat er in de tekst staat van vanmiddag. Dit weet ik, Heere God, deze dingen zijn geschreven opdat ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dat ik door te geloven het leven heb in zijn naam. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat het tot een ontmoeting komt met de Heer en dat je zegt, en ik ga het wagen met dit woord. Want deze Jezus, zoals hij verkondigd wordt, hij kan geen leugenaar zijn. Ik weiger meer te geloven dat deze Jezus met zoveel liefde mij zou bedriegen. Ik ga het wagen in leven en sterven met deze Jezus. Dat is de sprong van het geloof. Kun je dat bewijzen? Nou, niet op de manier van de wiskunde. Maar mag ik dan ook een tegenvraag stellen? Jongelui, jonge meisje, als jij een goede band hebt met je ouders, en dat hoop ik heel erg. Als jij nou een liefdevolle band hebt met vader en moeder, kun jij dat dan aan mij bewijzen? Dat jij een liefdevolle band hebt met je vader en je moeder? Dat kun jij niet op een wiskundige manier voor mij bewijzen. Dan zal je je toch moeten beroepen op de jarenlange omgang die je met je vader en je moeder hebt. En dan zal je voorbeelden naar voren brengen. Toen heeft mijn vader me geholpen. En toen heeft mijn moeder voor me gezorgd. En zo zijn mijn ouders. En kom niet aan ze, want ik hou van ze. Ik heb ze lief. Maar zo is dat nou ook in de omgang met de Heer. En daar kun je van lezen, zo gaat het ook in de loop van de eeuwen, in de loop van de kerkgeschiedenis, dat mensen zijn aangeraakt door het evangelie. En dan zeggen, ondanks alle twijfels die ik misschien heb en dingen waar ik niet uitkom, dit weet ik, dat ik God ontmoet heb in dat woord. En toen is het voor mij zo vast en zo zeker geworden. En daarom, gemeente Jongelui, denk ik dat we er ook niet uitkomen als we op een hele droge, dorre manier de Koran op tafel leggen en de Bijbel ernaast. En misschien de boeken die binnen het boeddhisme worden gebruikt. En dat je dan op een hele wetenschappelijke manier zou kunnen bepalen wat de waarheid is. Nee, het zal er om gaan dat we God ontmoeten in zijn woord. En dan zal de twijfel wegvallen. Dan komt het namelijk tot een omgangskennis van God. En dan kun je eruit spreken. Dan kun je erover vertellen wat dat is. Dat je de omgang met de levende God hebt leren kennen. Dat je mag wandelen met de Vader van Jezus Christus, wat een grote dingen, wat een tere dingen. Maar daar gaat het toch om in het evangelie. Daar gaat het toch om in het evangelie. Dat we wandelen achter Christus aan. Nou, en jongelui, als je dat nou afzet, hè, als je die God die ons wordt verkondigd en die Zoon Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven voor mensen zoals wij, als je dat nou afzet tegen de goden die je tegenkomt, de afgoden die je tegenkomt, in al die andere boeken. Als ik nou, en laat ik dat maar heel vrijmoedig doen vanmiddag, als ik nou me probeer voor te stellen welke god er in de islam wordt vereerd. Het is haast niet meer toegestaan om daar open over te spreken, maar ik doe het vanmiddag dan toch maar. Maar als ik nou denk aan wie Allah is, ja, zeggen sommigen, dat is toch eigenlijk ook de God van de Bijbel. Is dat zo? Het is een andere God, een ander godsbeeld. Een andere God komt daarin naar ons toe. Allah is ver weg en geen vader die nabij is. Allah geeft niet zijn zoon, Allah heeft ook geen zoon. Vraag het maar aan de moslims bij je in de straat. Allah heeft geen zoon, kan niet, zeggen ze. Voor Allah is het zo dat je je eigen verlossing moet bewerkstelligen. Jij moet het goede doen en dan maar hopen dat Allah aan het eind van je leven het paradijs voor je opent. Zeker weet je het nooit. Het is een andere God. In het centrum, in het hart van het christelijk geloof staat het kruis. Staat God die zijn zoon geeft en zelf ons lijden ondergaat. Zo bijzonder dat het in geen andere godsdienst zo terugkomt. Het boeddhisme dan, ja, daar gaat het om dat je tot verlichting moet komen. En daar gaat het om dat al het lijden onze eigen schuld is. Vanwege onze begeertes, vanwege onze verlangens. En dan moet je sterven aan je verlangens en dan word je verlicht. Je moet het zelf doen, zelf je verlossing zijn. En ach, er is niet eens een persoonlijke God in het boeddhisme. Nou gemeente, jongelui, als je dat nou op je in laat werken. Als je nou iets leert proeven van hoe de God van de Bijbel is. Ja, dan stopt het argumenteren ook. Dan kun je natuurlijk een heel eind gaan met discussies enzovoort. Maar dan zeg je hè, wat er in die psalm staat. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb het zelf proefondervindelijk verstaan waar het in die Bijbel om gaat. Nogmaals, het gaat niet om een aantal waarheden aannemen, maar het gaat om de omgang met de God van de Bijbel. Jongelui, als je daarmee topt, bid je daar dan ook wel eens om. Heere God, laat ik de Bijbel zo mogen lezen dat ik u ontmoet. Heere God, als ik naar de kerk ga en ik vrees er niks van te snappen, doe mij u ontmoeten. Zo kom ik bij het slot van de preek. We hebben eerst iets gehoord over hoe de Bijbel wordt betwijfeld. Maar dan ook hoe de Bijbel is bedoeld. Hè? Die omgangskennis met God en Christus. En dan ook hoe de Bijbel wordt betuigd. Wat is dat betuigen? Betuigen, dat is het werk van een getuige. Betuigen, dat doet iemand die zegt, en het is echt waar. Want ik weet het uit eigen ervaring. Dat is het werk van een getuige. Echt, zeker, het bevestigen. Nou, en dan zien we dat dat woord gebruikt wordt in onze belijdenis. In het slot van artikel 5. Zo staat het er. En zonder te twijfelen geloven wij alles wat die schriften bevatten. Niet zozeer omdat de kerk ze aanvaardt en zo erkent, maar bovenal omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. Dus de Heilige Geest die betuigt in onze harten als een getuige die onder ede staat, het is Gods woord. En dat is ten diepste het geheim, hè? Van waarom mensen aan de ene kant door de knieën gaan voor de Bijbel en daarin God ontmoeten en leren kennen, en aan de andere kant mensen die zich keihard daartegen opstellen en het van zich wegwerpen. Daar zit dit geheimenis achter. Dat de Heilige Geest, die vroeger ervoor zorgde dat die Bijbel op schrift gesteld werd, dat diezelfde Geest, die vroeger de Bijbelschrijvers leidde, dat diezelfde Geest vanmiddag bij ons wil zijn, mogen we geloven in de kerk. En dat Hij in onze harten gaat getuigen. Dat je het niet meer van je af kan zetten. De ernst en de bevrijding van het evangelie. En dat je het in jezelf eigenlijk gaat horen als een stem als het ware. Als een overtuiging, dat is een beter woord. Een overtuiging die van binnen groeit dat dit woord waarachtig is. Omdat het precies zegt hoe het met ons mensen gesteld is. Dit woord is zo eerlijk over ons mensen. Dit woord maakt dat je je ook niet verwondert als je hoort over mensen die vreselijke misdaden plegen. Want je wist al uit het woord dat het ook in je eigen hart leeft, als God je er niet voor bewaart. Dit woord vertelt de waarheid over de aard van ons mensen. Vertelt de waarheid over onze hoop en verlangens. Vertelt de waarheid over Christus die alles gaf. En hoe komt dat nou dat die overtuiging groeit van binnen? Dat is nou het getuigende werk van God de Heilige Geest. Wat zijn wij afhankelijk van die Heilige Geest? Wie worstelt met moeilijke vragen, is de Bijbel waar? Die mag bidden om het werk van de Geest. Heilige Geest, open mijn hart. Heilige Geest, doe wat u eenmaal bij Lydia deed. Lydia, de purperverkoopster. De Geest opende haar hart, zodat zij acht gaf, zodat zij letten op het woord dat door Paulus gesproken werd. Zo gaat het. Als de Geest onze ogen niet opent, dan razen we door op de snelweg van het leven. En dan worden we ingepakt door alle stemmen die ons van de Heere God willen afleiden. Zijn we doof zelfs voor zijn stem, dan verstaan we niet de dingen die van de Geest zijn. Maar als de Heilige Geest gaat werken, en wat mogen we daarmee bezig zijn, en daarom vragen, en daarop hopen, en daarop rekenen, dan wordt het anders. Dan smelt de twijfel weg als sneeuw voor de zon. Dan worden je ogen geopend voor Christus en voor God en voor het heil dat hij heeft weggelegd. En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat ik het niet eerder heb gezien? Wat was ik blind? Eén ding weet ik, ik was eerst blind, maar nu zie ik. Dat is het werk van de Geest en daar wil hij ook vanmiddag mee doorgaan. Hij wil ouderen en jongeren inlijven in dat grote gebouw dat God bouwt, zijn kerk van alle eeuwen. Amen. Laten we samen danken en bidden en voorbeden doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. We willen u danken en prijzen voor wat u ons gegeven hebt in de gave van uw woord. En daar hebt u het niet bij gelaten, want u hebt ook uw Zoon gegeven die ook het woord wordt genoemd, omdat hij verkondigt wie u is. En toen hebt u ook nog uw geest uitgestort en gegeven, zodat hij in ons hart zou gaan getuigen dat wat wij lezen in uw woord waarachtig is. Heren, aan u ligt het niet. En wij willen van u bidden of u de dingen die wij gehoord hebben uit uw woord ook mee mogen nemen en verwerken. Heren, we staan midden in de branding van het leven. Er is zoveel waaraan getwijfeld wordt. Er wordt aan zoveel dingen gezaagd en geknaagd. Heren, doe ons staande blijven in dat geweld. En dan zal het toch alleen maar kunnen, dat staande blijven, als we in dat woord van u, uzelf ontmoeten. En uit eigen ervaring erover weten te spreken wat het is om de levende God te kennen door middel van zijn woord, de Bijbel. Heren, met minder kon het vroeger al niet, maar zeker nu niet meer. Geef dat onze jongelui echt u mogen leren kennen en met u omgaan. En vandaar ook alle vragen zo hun plek zullen krijgen. Dat we onze vragen ook bij u brengen, maar dan in de wetenschap dat uw woord niet onbetrouwbaar is, maar dat ons verstand zo beperkt is en dat wij zo slecht kunnen doorgronden wat u allemaal zegt en wat u bent en wat u doet. Maar geef dat dat wat nodig is voor onze zaligheid en voor uw eer, dat dat duidelijk mag zijn voor ons. Heren, wees met onze jongelui. Geef dat ze staande mogen blijven, dat ze ook een woord te spreken hebben als ze zich aangevallen weten, als ze belaagd worden misschien wel door collega's en kennissen en medestudenten. Wat kan het moeilijk zijn om in zo'n omgeving staande te blijven, maar geef het onze jongelui heel, heel eenvoudig en oprecht mogen spreken vanuit hun hart. Dit weet ik vast, dat Gods woord waar is. Heren, we bidden voor elkaar, ook als gemeente. We bidden voor bij de predikanten van deze gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkenraad, om wijsheid en inzicht en liefde en trouw. We bidden voor ons land en volk, onze koningin en regering. We bidden voor alle die werken in instellingen waar men zorgt voor mensen, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, verzorgingshuizen. We bidden voor het kerkenwerk dat mag gebeuren, ook onder de jongelui. Zegen dat, het jeugdwerk, de jeugdleiders en leidsters. We willen in het bijzonder ook bidden voor die broeders en zusters die werkzaam zijn bij de krijgsmacht van ons land. Die ook te maken hebben gekregen met ingrijpende bezuinigingsplannen en misschien wel erg vrezen voor hun werk. Wat kan dat veel spanning teweeg brengen, ook in een gezin? En wat wordt er zo ernstig geknaagd aan onze loyaliteit jegens de overheid? Heren, geef alstublieft kracht en moed en ook uitkomst. Wilt u de dingen zo leiden dat broeders en zusters ook een taak krijgen binnen die krijgsmacht of daarbuiten? En wilt u ook geven dat wanneer zij worden uitgezonden voor het eerst of opnieuw, dat ze kracht mogen ontvangen om het werk te doen wat de regering van hen vraagt? We bidden u voor vrede en gerechtigheid in deze wereld, in het besef dat die tenslotte pas zal komen in de herschepping. Maar heren, als het kan, wilt u dan uw hand toch zegenend over deze aarde laten gaan? En wilt u geven dat alles wat gebeurt, ook het kwaad wat we om ons heen zien, zal medewerken ten goede en zal zorgen voor de verbreiding van uw woord en evangelie? We gaan uit elkaar, heren. Zegen straks nog als er een preekbespreking is. Zegen als we naar huis gaan. Wilt u ons vrede geven, de vrede die Christus toezegt en belooft en verworven heeft? Wilt u ons ook kracht geven voor deze nieuwe week? Als er zorgen zijn om onze gezondheid, om ons gezin, om ons huwelijk of hoe dan ook, geef dan moed en wijsheid om daarmee om te gaan. en die noden en zorgen in uw hand te geven. Zo brengen we u de eer die u waard bent. Zo hopen we op u. Heere, ga geen van ons voorbij, oud of jong, ziek of gezond, thuis meeluisterend of hier in de kerk. Wees ons genadig. En zo brengen we u de eer, u, o God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog uit de berijming van het Onze Vader. We kennen dat als het gebed des Heren, gezang 5, daarvan vers 3 en 10. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en vers 10. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genaam. En dan krijgen u en jullie gelegenheid om de Heren te dienen met onze gaven. Ontvang nu Gods zegen met de woorden van de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.